Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, wees welgekomen in de stad Nicea. De huidige Turkse stad is Nik, maar dan 1700 jaar geleden.
In 325 vond er het eerste ecumenische concilie plaats.
En dit is dan ook het thema van een reeks van 4 uitzendingen in het programma De Rots in de Branding.
En vandaag zijn we aan de 3e uitzending gekomen.
Inderdaad, en we hebben ervoor gekozen om jullie voor eerst een omkadering te bezorgen over de geschiedenis in de eerste eeuwen van onze katholieke kerk.
Zo stelden we vast hoe reeds voor het concilie verscheidene concilies of synodes plaatsvonden.
En het eerste was rond het jaar 49 in Jeruzalem met de apostelen en de oudsten van de beginnende kerkgemeenschap. Deze samenkomsten waren een noodzaak om de vele uitdagingen en ook problemen die opdoken aan te pakken en beslissingen te nemen, uiteindelijk tot de dag van vandaag.
En zo was het eerste thema een antwoord te vinden op de vraag of heidenen eerst Jood moesten worden en dus besneden alvorens te mogen worden gedoopt.
En zo zagen we hoe reeds heel snel allerlei theorieën naar boven kwamen die afweken van de zuivere leer en dan besproken werden op dergelijke synodes of concilies. Jammer genoeg ontstonden er verscheidene afscheuringen, zoals jullie in de eerste uitzendingen konden horen. Er volgden daarna nieuwe vragen en discussies, zoals bijvoorbeeld, is een doopsel geldig als het werd toegediend in een afgescheurde christengemeenschap?
Een ander thema die ook verdeeldheid bezorgde, was of afvalligen die uit angst voor de marteldood toch het geloof hadden afgezworen, konden terugkeren in de kerk.
En alzo waren er ook hevige discussies over de persoon van Jezus in het mysterie van de drie-ene God. Wie is Jezus? Wat is zijn plaats daarin? Is hij echt God? En soms ging het er zeer hevig aan toe met wederzijdse excommunicaties en zelfs verbanningen.
Maar Gods Heilige Geest waait waar hij wilt en hij maakt ook gebruik van minder positieve en voorbeeldige situaties, gecreëerd door de mens om het dan toch ten goede te keren.
Zo zijn concilies of synodes waarlijke richtingaanwijzers waarmee de kerk als instituut, maar ook in haar geloofsleer en moraal, geleidelijk aan werd opgebouwd door de eeuwen heen en tot de dag van vandaag. Zoals beloofd proberen we in deze reeks de inhoud zo overzichtelijk en niet te moeilijk weer te geven. Uiteindelijk zou men over elk voorval of thema dat hier wordt aangehaald een ganse uitzending en meer kunnen maken. Maar we doen er alles aan om het, waar het kan, eenvoudig te houden. En hopelijk lukt het op die manier.
Daarom is het ook belangrijk dat u weet dat u de vorige 2 uitzendingen en later het geheel kan herbeluisteren op onze website.
Na een kort stukje muziek gaan we verder met de geschiedkundige achtergrond rond het concilie van Nicea. Een volgend feit in verband met dit eerste ecumenische concilie van Nicea, maar ook reeds decennia ervoor, is het optreden van de toenmalige keizer, die zelf initiatieven nam tot het oproepen en organiseren van dergelijke samenkomsten. Het gaat hier om keizer Constantijn de Grote. En zo schrijft bisschop Eusebius van Caesarea in zijn Vita Constantini hoe de keizer tijdens het concilie van Nicea midden op een troon zat en de bisschoppen om hen heen.
En inderdaad, als pelgrims de Sint-Pietersbasiliek in Rome binnengaan, moeten ze eerst tussen twee ruitersstandbeelden passeren. Aan de linkerkant pronkt keizer Karel de Grote en aan de rechterkant keizer Constantijn, beiden majestueus afgebeeld op een paard.
En dit dan in contrast met de vele afbeeldingen die er bestaan van een apostel Paulus, maar die van zijn paard valt wanneer hij Christus ontmoet toen hij op weg was om de christenen in Damascus te vervolgen. Hij viel als het ware van zijn trots. Of in fel contrast met het eenvoudige graf van de heilige Petrus, de zondaar die Jezus ooit ontkende.
Maar wie was nu keizer Constantijn?
Wel, laat ons aanvatten met zijn moeder, de latere heilige Helena. Helena had een jeugdige affaire met een veelbelovende officier, Constantius Chlorus, de Bleke genaamd, waaruit deze relatie Constantijn werd geboren rond het jaar 272. Maar Constantius Chlorus verstootte Helena om te huwen met een stiefdochter van de toenmalige keizer Maximianus. Na diens dood in 305 werd Constantius Chlorus zijn opvolger, dus de ex van Helena en de vader van hun zoon Constantijn. En om een verhaal kort te maken.
Constantijn was snel een soort van medekeizer vanaf 306. En door allianties en militaire overwinningen kwam hij aan de macht over een steeds groter deel van het Romeinse Rijk, tot hij een 20 jaar later, vanaf 324, de nieuwe keizer werd van het Oost- en West-Romeinse Rijk.
Ondertussen was moeder Helena reeds een 10 jaar bekeerd tot het christendom en had Constantijn, volgens de overlevering, een bekering meegemaakt rond het jaar 312. Constantijn probeerde Rome in te nemen van zijn tegenstander Maximianus en hij zag in een visioen het teken van een kruis, vergezeld met de tekst: met dit teken zul je overwinnen. En zodra dit teken, het kruis, werd aangebracht op de schilden van zijn troepen, behaalde hij inderdaad de overwinning tijdens de slag bij Pont Milvius.
En zo via het edict van Milaan in 313 kwam er godsdienstvrijheid in het ganse Romeinse Rijk. Het luidde het einde aan van 2 eeuwen christenvervolging. We geven het hier zeer bondig weer.
En zo kunnen we lezen in een boek geschreven door geloofsverdediger Lactantius en vertaald in het Grieks door bisschop Eusebius over de motivatie waarom de keizer en zijn toenmalige medekeizer Licinius het christendom haar vrijheid gaf.
Namelijk op de eerste plaats voor het belang, de eenheid en de veiligheid van de staat. En dit is zeer belangrijk. We komen daarop terug. Zo kan je lezen.
Wij overwogen dat onder de dingen die de meeste mensen tot voordeel strekken, voor alles de verering van de godheid geregeld moet worden. Daarom hebben wij, aan de christenen en aan alle andere mensen de vrijheid geschonken om die godsdienst uit te oefenen die ieder voor zich verkiest. Welke God hij er ook mogen zetelen in de hemel, mogen hij daarom tevreden gesteld en goedgezind zijn jegens ons en allen die zich onder ons gezag bevinden, aldus keizer Constantijn.
Alhoewel diezelfde Eusebius van Caesarea in zijn Vita Constantini het leven van de keizer nogal subjectief verheerlijkt als een bijna heilige persoon, weten we uit de geschiedenis dat het zo niet was.
Zo vroeg de keizer nooit om gedoopt te worden en stelde hij het uit tot aan zijn dood in 337, omdat hij wist dat alle zonden dan automatisch worden vergeven. Hij bleef ook lange tijd betrokken bij traditionele heidense Romeinse rituelen. Hij liet politieke rivalen, waaronder zijn zoon Crispus en eigen vrouw Fausta, doden, niet bepaald in lijn met de christelijke naastenliefde.
Dit zou precies ook de reden zijn geweest waarom zijn moeder, keizerin Helena, naar Jeruzalem vertrok.
Dus niet enkel om er alle mogelijke reliquieën te vinden die verband hielden met het leven van Christus en het bouwen van prachtige heiligdommen, maar ook als boete voor de vergeving van de zonden van haar zoon Constantijn.
Maar het neemt niet weg dat keizer Constantijn veel gedaan heeft voor de christenen.
En we weten ook dat God iedereen gebruikt, ook grote zondaars, om zijn heilsplan te verwezenlijken. En als we kijken in de geschiedenis, is dat soms op zeer verrassende wijze. Keizer Constantijn was op de eerste plaats zeer bekommerd om de eenheid van zijn machtig rijk, dat zich uitstrekte zowel naar het oosten als naar het westen. En al zijn beslissingen waren tenslotte in functie daarvan.
Daarom riep hij zelf concilies of synoden samen, zoals deze van Nicea, als de eenheid in de kerk in gevaar kwam. En de kerk was in de voorbije eeuwen zeer sterk opgekomen met christenen in alle rangen van de samenleving.
En hij had duidelijk ingezien dat eenheid in de kerk ook een verzekering was voor de eenheid in zijn rijk. Zo veroorzaakten bijvoorbeeld de ideeën van priester Arius niet alleen beroering in de kerk, maar ook in de samenleving. We komen daarop terug. De katholieke website Aletheia stelde zich ooit de volgende vraag. Was dit concilie van Nicea een soort van caesaropapisme? Dus een soort van inmenging van de politiek en de religie in de kerk. Dus wou de keizer de hoogste macht uitoefenen over de kerk, dus over de paus heen. Of anders gezegd, had de politicus keizer Constantijn theologische ideeën en of interesses? En het antwoord is duidelijk nee. Bijvoorbeeld, tijdens het concilie van Nicea werd priester Arius en zijn ideeën veroordeeld en werd Arius verbannen. Maar later, volgens dat het voor de keizer beter uitkwam, werd hij zelfs door hem gerehabiliteerd.
Dus dit concilie stond wel onder controle en gezag van Constantijn, die in de buurt verbleef en het concilie inleidde. Hij was enkel geïnteresseerd dat de theologische discussies zouden leiden naar een akkoord om de vrede in de kerk en dus onder de burgers te bewerkstelligen.
Tevens was voor de keizer het bijeenroepen van al die bisschoppen van de ecumene, de hele bewoonde aarde, een symbool van zijn grote macht over het immense rijk. Daarbij moet tevens vermeld worden dat aan het begin van deze vierde eeuw het gezag van de bisschop van Rome nog niet ten volle universeel en onbetwistbaar erkend werd.
En we zien zelfs dat deze trend, waarbij een keizer een concilie samenriep, zich verder zette met latere concilies die nog volgden na Nicea.
Yves Chiron, historicus en specialist in de geschiedenis van de concilies en de katholieke kerk, bevestigt dat het inderdaad dan ook verkeerd is om de invloed van de keizer te gaan definiëren als een caesaropapisme waarbij de wereldlijke en religieuze macht in de handen komt van één persoon, de keizer.
De keizer riep dus wel alle bisschoppen samen, maar uiteindelijk niet uit voorliefde voor de pittige debatten en inhoud over de goddelijkheid van Jezus die door de theorieën van Arius werden uitgelokt. De keizer trad op uit zorg om de vrede in zijn rijk.
En historicus Yves Chiron legt verder uit hoe de christenen 2 eeuwen systematisch werden vervolgd om dan vanaf 313 in totale vrijheid hun God te mogen aanbidden, nadat de keizer dit visioen mocht ervaren van het kruis. Deze vrijheid van godsdienst was dus wel een unieke, revolutionaire zet vanwege de keizer. Ook jezuïet Charles Kannengießer, een groot kenner van de concilies, schreef ooit in het tijdschrift Concilium dat de keizer de dagen van de grote theologische discussies eigenlijk verbleef in Nicomedia op een 70 kilometer van Nicea. Dus de concilievaders waren totaal vrij om hun eigen keuzes te maken.
Dus kunnen we spreken van een strikt kerkelijk karakter van het concilie van Nicea.
Uiteraard neemt het niet weg dat er bisschoppen waren beïnvloed door politieke bezorgdheden, waardoor er zeker rivaliteiten heersten onder sommige van hen. Maar dit is van alle tijden.
Denken we aan de woorden van de heilige Franciscus van Sales. Waar een mens is, is ook menselijkheid. Maar het belet niet dat de genade van God toch kan werken.
Zo, beste luisteraars, in het bespreken van de geschiedkundige omkadering rond het concilie van Nicea overliepen we dus de concilies en of synodes die voorafgingen omwille van de vele vragen en problemen die opdoken in de kerk en in de samenleving. We gingen op zoek hoe het eraan toe ging in de stad Nicea, de huidige Turkse stad Isnik, waar reeds een duidelijke, vroege christelijke aanwezigheid was. En tenslotte maakten we kennis met keizer Constantijn, die had opgeroepen tot dit concilie en er ook regelmatig aanwezig was. Men spreekt dus van een eerste ecumenisch concilie. Ecumenisch in de betekenis van de aanwezigheid van bisschoppen, maar ook priesters, diakens, theologen, filosofen en leken uit de toen gekende wereld. Dus uit het Westen en vooral het Oosten van het immense Romeinse Rijk, maar we zullen ook zien daarbuiten. Het aantal zelf varieert wat volgens de bronnen. Er bestaan een 20-tal lijsten verschenen in de eerste eeuwen. We kunnen besluiten boven de 300. Meestal komt het cijfer 318 naar boven.
En zo komen we aan een volgende belangrijke vraag. Wie was nu aanwezig op dit concilie?
Wel, ik zou willen starten met de persoon om wie het omdraaide. Priester Arius.
Arius werd geboren rond het jaar 250 in Cyrenaica, toen ten westen van Egypte, vandaag Libië. Waarschijnlijk kreeg hij onderricht in de school van Alexandrië, de eerste katholieke universiteit uit de geschiedenis. Maar tevens ook les van priester Lucianus van Antiochië.
Deze laatste was voorstander van een stroming met de ontkenning van de goddelijkheid van Jezus.
Arius leefde nog 10 jaar lang onder de vervolgingen ten tijde van keizer Diocletianus, waarin zijn moed gekend is en zijn hulp aan de onderdrukte gemeenschap. Als diaken had hij nauwe banden met patriarch Peter, de bisschop van Alexandrië.
Men dacht zelfs dat hij diens opvolger zou worden na de marteldood van de patriarch. Maar de volgende bisschop werd Achilla, die Arius dan tot priester wijde rond het jaar 312 en kort daarna overleed. Daar is sprake dat er een rivaliteit was tussen priester Arius en Alexander van Alexandrië om bisschop Achillas op te volgen. Maar de volgende bisschop werd Alexander, die aan priester Arius de Bacauluskerk toevertrouwde.
Deze kerk of parochie was een van de belangrijkste van de grote havenstad Alexandrië in Egypte. Door zijn sober uiterlijk, zijn ascese, zijn gave als een gewetensvolle en talentvolle prediker, bekwam Arius veel aandacht en werd hij zeer populair en gezagsvol.
Hij zette zelf zijn theologische beschouwingen om in verzen om ze te kunnen zingen voor zijn publiek. En zo is geweten dat zelfs ongeschoolde havenarbeiders tijdens hun zwoegen zijn populistische theologie zongen. En zo verkreeg Arius de trouw en sympathie van een aantal priesters en diakens, maar evenals van bisschoppen. De standpunten van Arius ontwikkelden zich tot een christelijke stroming die Arianisme werd genoemd, waarvan de invloed in sommige regio's tot de 6e, 7e eeuw duurde, ondanks de veroordeling in het concilie van Nicea. We komen er later nog op terug. Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Een volgende belangrijke figuur van de kerk uit die tijd was bisschop Eusebius van Caesarea. Hij leefde tussen 260 tot 340 en was afkomstig uit Palestina. Hij was een leerling van de heilige martelaar Pamphilus van Caesarea, die een theologische school leidde. In 313 werd hij bisschop van Caesarea, toen de Romeinse hoofdstad van Palestina. Hij is de auteur van talrijke historische, apologetische, bijbelse en exegetische werken, waarvan de belangrijkste de kerkelijke geschiedenis van de apostelen tot zijn tijd. Hij draagt ook de titel van kerkvader. We vernoemden hem reeds als de auteur van de Vita Constantini over het leven van keizer Constantijn, voor wie hij enige tijd de raadsman was en een zeer grote bewonderaar.
Daarom is deze levensbeschrijving eerder een subjectieve, retorische lofprijzing. De keizer kon niets verkeerds doen. Maar het neemt niet weg dat het werk toch belangrijk is omwille van talrijke documenten die erin opgenomen zijn. En zo ook passages uit het Concilie van Nicea. We komen daar later op terug.
Maar wat was nu de positie van Eusebius van Caesarea op het Concilie? Eusebius was eigenlijk eerder een voorstander van het arianisme en verdediger van priester Arius, die dus de goddelijkheid van Jezus ontkende. Zo hadden Eusebius en twee andere bisschoppen tijdens het concilie van Antiochië enkele maanden voordien geweigerd om het arianisme te veroordelen. Eusebius nam tenslotte een twijfelachtige houding aan, niet helemaal voor, maar ook niet helemaal tegen.
Maar tijdens het concilie van Nicea, na veel onderhandelen, onderschreef Eusebius dan toch de geloofsbelijdenis van Nicea, samen met de meeste Ariaanse bisschoppen. Opvallend is toch dat hij zich nadien moest excuseren bij zijn volgelingen, dat hij deze geloofsbelijdenis had onderschreven. Ook de druk van keizer Constantijn speelde zeker mee. We komen daar ook later op terug.
Hier ook weer stellen we vast hoe voor de keizer de verzoening tussen de bisschoppen het belangrijkste was, dus eigenlijk niet zo direct de inhoud. Uiteindelijk weer een voorbeeld hoe de Heilige Geest soms werkt op merkwaardige wijze, recht op kromme lijnen, zoals wij dat uitdrukken.
Tot zover deze kennismaking met bisschop Eusebius van Caesarea, die we later nog ter sprake brengen.
Een andere aanwezige bisschop kennen we allemaal. Zijn feestdag is op 6 december. En waarschijnlijk gaat er nu een belletje rinkelen.
Inderdaad, bisschop Nicolaas van Myra. Onze gekende Sint Nicolaas.
Hij werd geboren omstreeks 280 te Patara in Lycië, een gebied langs de zuidkust van Turkije, en overleed op 6 december rond het jaar 343. Wat historisch zeker is, is dat hij in de 4e eeuw bisschop was te Myra, de toenmalige hoofdplaats van Lycië. Hij wordt wel niet vermeld in de eerste en oudste lijsten van de aanwezige bisschoppen, maar in 10 van de bestaande 20 lijsten staat hij wel vermeld als deelnemer tijdens het concilie van Nicea in 325. En zo vinden we uit de overlevering over een bijzondere anekdote tijdens dit concilie toen priester Arius zijn theorieën aan het uitleggen was.
Inderdaad, bisschop Nicolaas werd zo verontwaardigd en verloor zijn geduld. Hij stond op en gaf Arius een kaakslag. Dit bracht grote opschudding bij de aanhangers van Arius. Zij wenden zich tot de keizer en eisten dat zijn staf, mijter en pallium zouden worden ontnomen en dat Nicolaas zou worden gevangen genomen.
En inderdaad, Nicolaas werd opgesloten aan handen en voeten geketend. Maar tijdens de nacht, volgens de overlevering, verschenen hem Jezus en Maria. Jezus reikte hem een evangelieboek aan en Maria bracht hem zijn bisschoppelijke gewaden. De volgende morgen waren de bewakers uiteraard zeer verbaasd en dit werd onmiddellijk gemeld aan de keizer, die opdracht gaf Nicolaas op staande voet te bevrijden en waarbij de keizer Nicolaas om vergeving vroeg.
Tot zover deze anekdote met bisschop Nicolaas van Myra op het concilie van Nicea.
Uit Nicomedia, gelegen naast Nicea, kwam bisschop Eusebius van Nicomedia, dus niet te verwarren met Eusebius van Caesarea. En zo komen we bij een hevige voorstander van priester Arius. Zo is geweten dat Eusebius van Nicomedia bij het begin van de debatten tijdens het concilie een brief voorlas waarbij hij de leer van Arius verdedigde. Dus dat de Vader de enige ware God is en dat de Zoon later werd geschapen. Een standpunt welke door de meerderheid van de aanwezige bisschoppen als godslasterlijk werd beschouwd. Deze bisschop ondertekende uiteindelijk wel de besluiten van het concilie, maar niet de excommunicatie van Arius.
En inderdaad kunnen we vaststellen hoe hij na het concilie het arianisme in een gematigder vorm bleef verdedigen. Zo had hij later een grote invloed op de keizer, waarna zelfs trouwe bisschoppen als Eustatius en Athanasius werden afgezet. Het was hij die de zieke en stervende keizer doopte in 337.
Deze keizer had bewust gewacht om zich te laten dopen op het einde van zijn leven, omdat hij wist dat met de doop alle zonden automatisch worden vergeven.
Wie was nog aanwezig op dit zo belangrijke concilie? En een volgende vraag is uiteraard, was de toenmalige paus aanwezig? Als we denken aan concilies, dan denken we automatisch dat de paus ook aanwezig is. De toenmalige paus was paus Sylvester.
Wel, die was er niet. Hij beklom als 33ste paus de zetel van Petrus in januari 314 en zetelde er bijna 22 jaar. Uiteindelijk een van de langste termijnen. Het was tijdens zijn pontificaat dat keizer Constantijn de christenen vrijheid gaf hun geloof te beleven. Deze paus was eerder bescheiden en cijferde zich eerder weg. Hij behoorde zelfs niet tot de raadgevers van de keizer. Zo weigerde hij de uitnodiging van de keizer om deel te nemen aan het concilie van Nicea door de keizer zelf bijeengeroepen. De echte reden waarom paus Sylvester er zelf niet bij was, is niet ten volle gekend. Misschien juist omdat het door de keizer was opgeroepen.
Maar, en dit is uiteraard zeer belangrijk, hij stuurde wel een delegatie van twee priesters. De Romeinse priesters Vincentius en Vitus, die op een discrete manier en zonder bijzondere voorrang aan de debatten deelnamen. Niettemin zijn hun handtekeningen te vinden op de akten van het concilie.
En heel interessant is de volgorde van de handtekeningen. De eerste handtekening komt van de Spaanse bisschop Ossius van Córdoba, vertrouweling van de keizer en zeer waarschijnlijk de voorzitter van dit concilie. En daarna staan de handtekeningen van de twee priesters die de paus vertegenwoordigden, gevolgd door die van de andere bisschoppen.
Over deze twee Romeinse priesters die de paus vertegenwoordigden, is weinig geweten. Vincentius zou later bisschop geworden zijn in de Italiaanse stad Capua, een 40 kilometer ten noorden van Napels.
Inderdaad, er bestaat een bisschop Vincentius die bisschop was van 337 tot 365 met de vermelding dat hij daarvoor Romeins diaken en legaat van de paus was.
Dus de paus was niet aanwezig op het concilie, maar onderschreef dus wel de besluiten via zijn vertegenwoordigers. En alzo bekwamen de beslissingen een universeel karakter voor de ganse kerk.
Beste luisteraars, we stellen voor verder te gaan kijken wie er daar allemaal aanwezig was in het concilie van Nicea. We kwamen zojuist de naam tegen van bisschop Ossius, die als eerste de akten van het concilie ondertekende. Maar we kwamen hem ook al tegen tijdens een lokale synode in Spanje een 20 jaar voordien. Hij kwam dus uit het Spaanse Córdoba, waar hij vanaf 295 bisschop werd. De keizer was reeds enkele jaren bezorgd over de situatie in de kerk met de zware discussies rond de leer van priester Arius. En alzo vanaf 312, dus meer dan 10 jaar voor Nicea, werd bisschop Ossius een belangrijke adviseur van de keizer en bekwam hij de opdracht om de binnenkerkelijke discussies te gaan onderzoeken.
Alzo vertrok hij naar de grote Egyptische havenstad Alexandrië, waar bisschop Alexander en zijn secretaris Athanasius de ideeën van Arius, die daar zeer actief was, fel aanvochten.
Maar de verzoeningspogingen van bisschop Ossius mislukten, zelfs na diverse pogingen, zoals plaatselijke synodes in Egypte en met Syrische bisschoppen in Antiochië.
En deze mislukkingen waren voor de keizer, zeker ook op aanraden van bisschop Ossius, de aanleiding tot het samenroepen van een groot, maar dan ecumenisch concilie in Nicea.
We hadden het zojuist over het bezoek van de Spaanse bisschop Ossius aan bisschop Alexander en zijn secretaris Athanasius. Beiden waren ook aanwezig op het concilie van Nicea. Alexander was in 313 de 19e patriarch van Alexandrië geworden en alles leek hem gunstig gezind.
Constantijn had het edict van Milaan ondertekend, dat de christenen godsdienstvrijheid verleende en een einde maakte aan de vervolgingen. Voortaan zou het leven van de gelovigen en van hun herders gemakkelijker worden.
Maar het werd een grote illusie. We herinneren ons dat hij aan zijn priester Arius de grootste parochie in de havenstad had toevertrouwd, maar het werd de bakermat van het arianisme. Geschokt door deze wirwar van ketterijen, verpakt in een elegante en geleerde taal, maar ook in verzen die iedereen kon meezingen, besloot bisschop Alexander om Arius het zwijgen op te leggen.
Na vergeefse pogingen om Arius terug te brengen tot het ware geloof en na diens excommunicatie in 318, besefte bisschop Alexander dat hij zich niet meer op de persoon van Arius moest richten, maar op zijn afwijkende theologie.
Maar daar hij zelf niet ten volle een dergelijke theologische scherpte bezat, riep hij de hulp in van zijn secretaris, de jonge eerste klas theoloog Athanasius. Zo twijfelt bijvoorbeeld niemand dat een encycliek geschreven in 322 tegen het arianisme eigenlijk het werk was van deze Athanasius. Het is ook zeker dat de jongeman de dossiers voorbereidde voor zijn bisschop voor het concilie van Nicea. En het gaat hier inderdaad over de grote kerkvader Athanasius, die later Alexander opvolgde als bisschop van Alexandrië. Hij zou later veel te lijden hebben onder zware beschuldigingen en in het totaal 17 keer worden verbannen, zoals naar Trier, Rome en in de grotten in Egypte, voor in het totaal 20 jaar.
Paus Benedictus XVI verklaarde ooit over Athanasius dat hij een authentieke protagonist van de christelijke traditie en een baken voor de christenen was.
Oh.
Een andere bisschop aanwezig op dit concilie was Eustatius, nog maar pas aangesteld tot bisschop van Antiochië, in het zuiden van het huidige Turkije. Ook hij was een vurige tegenstander van de ideeën van priester Arius. Maar de jaren reeds voor het concilie en vooral daarna braken voor hem zeer zuur op.
Ja, hij ondervond zware tegenstand omwille van zijn aanvallen op het arianisme. Zo werd hij reeds ten schande gebracht tijdens het concilie zelf, toen plots een vrouw naar voren liep en beweerde dat hij de vader was van haar kind.
Maar ook na het concilie stellen we vast hoe vele aanhangers van de geloofsbelijdenis van Nicea zelfs werden afgezet of te schande gemaakt of verbannen. Het kwam zelfs zo erg dat op een gegeven moment de volgelingen van bisschop Eustatius bereid waren de wapens op te nemen toen hij verbannen werd. Maar Eustatius hield hen in bedwang, spoorde hen aan trouw te blijven aan hun geloof en vertrok nederig naar zijn ballingsoord, vergezeld van een groot deel van zijn geestelijkheid, waar hij rond 337 overleed. Het geeft aan hoe het er in die tijd niet altijd zachtaardig en uiteindelijk weinig christelijk aan toeging, met onder andere veelvuldige wederzijdse excommunicaties, verbanningen enzovoort.
Maar wat dan wel opvalt, is dat vele van deze bisschoppen zich later verzoenden en uiteindelijk zowel in de Oosterse en ook Westerse kerk als heiligen plechtig werden uitgeroepen of als heiligen worden beschouwd en vereerd.
Beste vrienden luisteraars, tot zover deze derde uitzending naar aanleiding van het Ecumenische Concilie van Nicea, vandaag 1700 jaar geleden. We leerden keizer Constantijn beter kennen en enkele van de belangrijkste deelnemers aan dit concilie. In de volgende en laatste uitzending gaan we nog even blijven bij het overlopen van de aanwezigen.
Om daarna aanwezig te zijn bij de opening van dit zo belangrijke concilie.
En om te blijven stilstaan over de inhoud van wat toen werd onderschreven, de tekst van de geloofsbelijdenis die we vandaag de dag nog steeds bidden.
We spreken af volgende keer in Nicea op 20 mei 325. Dank voor het luisteren.
Ik heb gewartet en gewacht. Wann kommt der Morgen, geht die Nacht? Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunden. Freund bist du mir. Schönheit, die ich fand, und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamsten Stunden. Freund bist du mir.